Graag roep ik u allen hier in de kerk een hartelijk welkom toe. Uiteraard denk ik ook aan onze kerktelefoonluisteraars uit Middelharnis en Sommelsdijk. Wat is de Heere goed dat wij samen de hervorming van de kerk mogen gedenken. En dat we met verwondering en ook met eerbied erkennen mogen dat de Heere in het verleden grote dingen deed. Helaas had de zichtbare kerk het niet zo nauw genomen met wat de Heere tot het welzijn van mensen wilde schenken. In de donkere middeleeuwen verspreidde het licht op de kandelaar een uiterst zwak en flauw schijnsel. En veel van het fijne goud was op den duur verdonkerd. Zeker niet tot eer van de koning van de kerk. God heeft in zijn goedheid voor veel misstanden de ogen van mensen willen openen. In de 15e eeuw waren al ritselingen geweest van geestelijke leven, een nieuwe periode die aangekondigd werd. Maar met Maarten Luther is werkelijk ook een andere tijd gekomen. Hij en anderen werden geroepen om de blijde boodschap van Gods ontferming in Christus uit te dragen. Er ging een andere wind waaien, de Bijbel werd bestudeerd. Zondaren werden bepaald bij de diepste nood van hun leven en de genade van God in Christus Jezus kwam weer centraal te staan. Samen herdenken we in deze ogenblikken de hervorming van de kerk. Maar, en dat zult u toch wel begrijpen, dat doen we niet triomfantelijk, verre van dat. We roepen elkaar op tot een hernieuwd luisteren naar wat de Heere ons in zijn woord aanreikt. Opdat we van harte Luther bijvallen als hij in een van zijn stellingen zegt, men moet de christenen ertoe vermanen dat ze zich erop toeleggen om hun hoofd Christus door straf, dood en hel heen te volgen. En ze ook vermanen te geloven op deze wijze meer door vele verdrukkingen in de hemel in te gaan dan door gerustheid en vrede. Dankbaar ben ik dat u allen hier bent. Bijzonder ook het koor dat voor ons enkele versen zal gaan zingen. Zeer welkom ook u allen. Ik wens u een gezegende avond en ik stel u voor dat we samen gaan zingen. Psalm 78, de versen 2 en 3. Verborgen heen met diep ontzag te melden die ons voorheen de vaderen vertelde. En het derde, want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis. Een wet om naar te leven. 78, 2 en 3. Thank you. u nu voor in gebed. Trouwe heren in de hemel, hier in de kerk en thuis, mogen wij samen dat bijzondere wonder van uw mildheid en goedheid gedenken, dat u verschillende eeuwen geleden uw kerk wilde hervormen. En dat er sindsdien vele jaren voorbij gegaan zijn, waarin uw woord klonk, waarin de boodschap van de schrift bestudeerd werd, waarin mensen de stem van de levende God vanuit het woord, vanuit zijn getuigenis beluisteren mochten. En nu zijn we hier vanavond bijeengekomen om ons nog eens voor de zoveelste maal in ons leven waarschijnlijk wel te bezinnen op dit heel bijzondere goed. En heren, wanneer we dit dan in deze ogenblikken doen mogen, dan bespeuren we in ons hart een mengeling van dankbaarheid en van verlegenheid. We zijn u dankbaar voor uw grote daden. Dat u ook in de lage landen bij de zee een getuigenis wilde geven. Dat u mensen tot geloof en tot bekering riep. Dat u mensen overtuigen wilde van hun doodstaat. En dat zij nooit de eer van u zouden kunnen prijzen als ze niet door Christus met u verzoend werden. U bent bijzonder bezig geweest. En ons volk en ons land hebben wel een heel bijzondere periode mogen meemaken. Steeds was er die niet aflatende trouw van u. En telkens mocht beleden worden. Bij alle verwording. Maar ook bij alle verharding. Dat u de God bent die nog altijd grote dingen doet. U bent doorgegaan, heren, met uw kerkvergaderende werk. Tot op de dag van vandaag. En dat u in vrijheid deed wonen. Dat we niet meer hoefden te gaan onder het zware juk van menselijke inzettingen. Maar dat u ons bepalen wilde bij uw eigen woord. We zijn dankbaar. En mocht iemand het vanzelfsprekend vinden, open dan zijn ogen voor die bijzondere gunst van u. En dat misschien dan vandaag wel die echte dankbaarheid gewekt zal worden. Heren, we staan ook verlegen. Dat zeggen we oprecht en in alle eerlijkheid tegen u. Wij maken samen deel uit van een volk dat steeds verder terugvalt in het oude heidendom. Alsof u niet met kracht en met majesteit te midden van ons volk gesproken had. Wij zien dat de band met het woord losser, steeds losser wordt. En wij zijn een volk dat denkt dat bij ons alles kan en dat alles mag. Wij durven een mond, een grote mond, op te zetten tegen de hemel. En wij durven in doen en laten uw wet te overtreden. De eerbied voor uw dienst verflauwt ziende ogen. Het God zijn van uw zoon wordt door theologen ontkend. Wat leven wij in een duistere tijd. Alsof er niet geweldig veel door u geschonken werd in het verleden. Wat dragen we een grote verantwoordelijkheid, Heere, om die boodschap van u door te vertellen aan onze kinderen, opdat de woorden mogen blijven klinken. Ernstig klinken uw roepstemmen in de varkenspest en in de al maar overvloedig vallende regens. Oude tijden herhalen zich, uw woord zegt. De Heere sprak nog wel tot Manasse en tot zijn volk, maar ze merkten daar niet op. En als wij om ons heen kijken, en we hoeven niet ver van huis te gaan, al te vaak moeten we vaststellen dat die diepgaande verootmoediging uitblijft. In deze omstandigheden herdenken we de reformatie van de kerk. We zien een toenemende verharding van het hart. We zien een tot op het bot verdeelde vaderlandse kerk. We merken een verkilling van broeders van hetzelfde huis tot elkaar. Nee, we zijn vanavond niet in een dankstemming bijeengekomen. Wij hebben niet de behoefte om te juichen als we letten op onze daden. Geef dat we ons alle aangesproken mogen weten door die knecht van u die zei: O Heere, hoor. O Heere, vergeef. O Heere, doe het om uw namens wil. Geef ons indrukken van onze afhankelijkheid en onze kleinheid. En maak dat wij, ondanks alles wat we u noemen moesten, hier in uw huis en thuis, gezegende ogenblikken ontvangen zullen. Omdat wij ervaren, de Heere is bij ons. Dies hebben we niets te vrezen. Gedenk ons in alle dingen, om Jezus wil. Amen. Ik wil een gedeelte met u gaan lezen uit het Oude Testament, het boek Deuteronomium, hoofdstuk 6, de versen 20 tot en met 25. Deuteronomium 6 vanaf vers 20. Wanneer uw zoon u morgen zal vragen, zeggende: wat zijn dat voor getuigenissen en inzettingen en rechten die de Heere onze God u lieden geboden heeft, zo zult gij tot uw zoon zeggen: wij waren dienstknechten van Farao in Egypte, maar de Heere heeft ons door een sterke hand uit Egypte uitgevoerd. En de Heere gaf tekenen en grote en kwade wonderen in Egypte aan Farao en aan zijn ganse huis voor onze ogen. En hij voerde ons vandaar uit opdat hij ons inbracht, om ons het land te geven dat hij onze vaderen gezworen had. En de Heere gebood ons te doen al deze inzettingen, om te vrezen de Heere onze God, ons voor altoos ten goede, om ons in het leven te behouden, gelijk het te deze dagen is. En het zal ons gerechtigheid zijn, als wij zullen waarnemen te doen al deze geboden, voor het aangezicht des Heeren onze Gods, gelijk hij ons geboden heeft. Tot zover het gedeelte uit de Heilige Schrift dat ik u wilde voorlezen. In de buurt van de 31ste oktober weten veel kerkgangers, ik beperk me maar tot hen, zich plotseling te herinneren dat de kerk van Rome naast de schrift ook de traditie van wezenlijk belang acht. Niet dat de doorsnee protestant zich intensief met deze problematiek bezighoudt. Want velen in het protestantse kamp kunnen zich vinden in die toch wel ferme uitspraak: sola scriptura, door de schrift alleen. Geen traditie dus, alleen het woord. Maar, vraag ik dan, heeft de Bijbel, het woord van God, het dan werkelijk in alle dingen, ook in ons leven, voor het zeggen? Om heel dicht bij huis te blijven, zo wil ik graag met u omgaan vanavond. Heeft het woord van God in uw leven, in het jouwe, het eerste en het laatste woord? Is de Heilige Schrift echt in de praktijk een lamp voor onze voet? Nog een opmerking, wanneer wij dan alleen de Bijbel als bron van openbaring erkennen, betekent dat dat wij niets te maken hebben met traditie en met tradities? U weet wat wij met dat oorspronkelijk vreemde woord traditie bedoelen? Al wat ons vanuit het verleden werd overgeleverd. Traditie is overlevering. Ik ga nog een stapje verder en ik wijs u op het werk van de kerk. Al dat werk zult u niet als onbetekenend terzijde willen schuiven. Veel is aan ons overgeleverd. Om heel dicht bij huis te blijven, u denkt aan uw lichaam. U denkt aan uw moedertaal. U denkt aan wat u en uw kinderen kregen in de belijdenisgeschriften. Sommige van hen zijn al eeuwen oud. Ik wijs u ook op de geschriften van de reformatoren en de mannen van de nadere reformatie. En ik stel vast, wat hebben wij veel ontvangen. Ik steek nog wat meer naar de diepte af. God heeft ons ook zijn woord overgeleverd. Ook in Nederland groeiden er geslachten op die kennis kregen aan Gods geboden en Gods beloften. Woorden van de Heere God werden en worden nog steeds door mensen doorverteld. Paulus schrijft, daarom danken we ook God zonder ophouden, dat toen gij het woord der prediking van ons ontvangen hebt, gij dat ook aangenomen hebt. Niet als des mensen woord, maar gelijk het waarlijk is als Gods woord. Dat ook werkt in u die gelooft. Met deze voorbeelden wil ik aantonen dat ook wij niet zonder traditie en zonder tradities zijn. Ik ben eerlijk gezegd helemaal niet zo onder de indruk van mensen die beweren dat ze met de traditie hebben afgerekend, omdat ze er niet mee uit de voeten kunnen. Zij vinden al wat ons voorgeslacht ons naliet een behoorlijk stuk ballast. Alleen het woord houden ze ons voor. En laten we eerlijk zijn, deze stellingname doet sympathiek aan. Maar pas op, iedere ketter heeft zijn letter. Het is niet om het even hoe wij de schrift uitleggen. Dicht bij huis kunnen we plotseling in een heel andere wereld belanden. Daarvoor hoef je niet naar de Rooms-Katholieke Kerk. Soms ontmoeten we mensen, ik maakte dat zelf mee, die de bril van de gereformeerde belijdenisgeschriften afzetten wanneer ze de Bijbel lezen. Weg met al die mensenwoorden, roepen ze. Scheur die akelige boekjes achteruit uw psalmboekje, dominee. Dat advies heb ik na afloop van een leerdienst wel eens gehoord van enkele jongeren die zichzelf, het zijn hun woorden geweest, evangelisch noemden. En die mijn catechismespreek, die ze beluisterd hadden, maar een warrig verhaal vonden. Ik legde deze aanbeveling naast me neer. En ik waarschuwde de beide vrienden dat we ons ook heel hoogmoedig boven de schrift kunnen verheffen. En dat wij met onze meningen kunnen gaan heersen over wat God tot ons welzijn openbaarde. Omdat zij niet lang onder het dak van de kerk gebleven zijn, dat kunt u zich misschien wel voorstellen. Vandaag letten we op wat de Heere ons gaf in de kerkhervorming. En boven mijn toespraak schrijf ik aandacht voor de traditie. Graag zal ik u, en ook mezelf natuurlijk, opwekken om alle tradities in ons leven te stellen onder de kritiek van de schrift. Want een eerbiedwaardige traditie is per definitie niet een verantwoorde traditie. Dat is in de hervormingstijd al duidelijk uitgesproken. Ik wil u een aantal richtlijnen ter overdenking meegeven. En ik neem daarbij mijn uitgangspunt in Gods eigen woord, Deuteronomium 6. Het gedeelte dat we samen lazen, de versen 20 tot en met 25. En laat ik u dan op een drietal momenten mogen wijzen. De vraag naar de traditie, de inhoud van de traditie en het doel van de traditie. Vraag, inhoud en doel van de traditie. Eerst wil ik de vraag naar de traditie aan de orde stellen. Ik heb er al even op gezinspeeld. Dit alles gebeurt niet zonder reden. In de kerk en in groepen buiten de kerk ontmoeten we mensen die alleen maar oog voor zichzelf hebben. Hun mening dragen ze uit. Hun haan moet koning kraaien. En wat anderen als overtuiging hebben, dat laat die mensen helemaal koud. Ze leven in een klein wereldje, daar zijn ze erg tevreden in. En ze hebben een heel beperkte blik. Wat moeten ze met wat het voorgeslacht, hun voorgeslacht ook, zich eigen maakte uit de schrift? Al die tradities zijn hun een zorg. Het zijn mensen, zegt u zelf, met een kortzichtige blik. Gelukkig zijn er ook anderen. Dat zijn mensen die een brede belangstelling hebben voor al wat ze zien en horen. En ze zijn zeer geïnteresseerd ook naar wat vanuit het verleden zich aandient in hun leven. En ze zijn zo geïmponeerd door de wijsheid en de schoonheid uit oude tijden, dat ze al wat van vroeger in hun leven komt, kritiekloos aanvaarden. Ik denk dat deze mensen evenmin bezig zijn met de vraag naar de traditie. Voor de duidelijkheid, dat begrijpt u wel, heb ik bij de zaken een beetje overtrokken. Want in dat spanningsveld tussen beide polen zouden er heel wat nuanceringen aan te brengen zijn, natuurlijk. Maar telkens zal de vraag naar de traditie komen bovendrijven. En daarom willen we er eerst heel bewust over nadenken. Onze kinderen stellen zich die vraag. Ook al kennen ze misschien, als ze jong zijn, dat woord traditie niet. Toch vragen ze naar het waarom van veel zaken. Vader en moeder maken dat mee. In de kerk gebeurt dat niet minder. En mocht u denken dat dat typisch iets is van onze verlichte tijd, dan zeg ik, lees uw Bijbel. Want die vraag is oeroud. Telkens laat de Bijbelschrijver een zoon aan het woord komen die met een vraag naar zijn vader gaat. Er waren allerlei dingen te zien, allerlei zaken te horen. Dingen die oud en vertrouwd waren, die al zo lang waren, maar wat moest die jongen er nu mee in zijn leven? En wat had hij daar nu mee te maken? Hij ging met zijn vragen naar zijn vader. Hij wist ook de priester wel te vinden, want aan de priester was het onderwijs in de Torah opgedragen. Ik geef een paar voorbeelden uit de Bijbel waaruit blijkt dat de vraag naar de traditie ook vroeger leefde. Denkt u, om een voorbeeld te noemen, aan de viering van het Pascha. Mozes zegt dat het Pascha een blijvende instelling voor Israël is. En als later kinderen zullen vragen, wat hebt gij daar voor een dienst? Moeten zij als antwoord krijgen, dit is voor de Heere een paasoffer. die voor de huizen van de kinderen Israëls voorbij ging in Egypte, toen hij de Egyptenaars sloeg en onze huizen bevrijdde. Nog een voorbeeld, als het gaat over de heiliging van de eerstgeborenen. En de zoon vraagt, wat is dat? Dan moet vader gaan vertellen wat er gebeurde in de nacht van de uittocht. Toen werden in Egypte alle eerstgeborenen gedood. En ter herinnering daaraan werden de eerstgeborenen van het vee geofferd en moesten de eerstgeborenen van de mensen geheiligd worden. Als het volk Israël droogvoets door de Jordaan getrokken is, wordt er een gedenkteken gemaakt van 12 stenen. En we lezen dan in het boek Jozua, wanneer uw kinderen morgen vragen zullen zeggen, wat zijn deze stenen? Zo zult gij tot hen zeggen, omdat de wateren van de Jordaan zijn afgesneden geweest van de ark des Heren. Zo zullen deze stenen de kinderen Israëls ter gedachtenis zijn tot in eeuwigheid. Kinderen vragen naar wat via eerdere geslachten werd overgeleverd. En dat zien we nu ook in het Bijbelgedeelte van vanavond gebeuren. Mozes roept bij de grens van het beloofde land het volk op om Gods inzettingen te onderhouden. En daarbij wijst hij dan op de mogelijkheid dat morgen, u mag ook zeggen eerstdaags, in de toekomst, een zoon zal vragen, wat zijn dat voor getuigenissen, inzettingen en rechten die de Heere onze God u lieden geboden heeft? Vaders moeten met deze vraag rekening houden en op die vraag een eerlijk antwoord geven. Een zoon kan namelijk zitten met al die inzettingen, die getuigenissen, die rechten. Wat dat voor zaken zijn, vraagt u? Allerhande verordeningen die de Heere liet instellen en plechtig door zijn knechten liet afkondigen. Op veel plaatsen in de Bijbel komen we deze aanduidingen tegen, want de inzettingen Gods beslaan een heel breed terrein. Denkt u dus niet alleen aan de 10 geboden. God laat zoveel meer doorgeven aan komende generaties. Ik wijs op Psalm 81. Blaast de bazuin in de nieuwe maan, want dit is een inzetting in Israël. Een recht van de God Jacobs. Hij heeft het gezet tot een getuigenis in Jozef. Daar heb je die woorden. Ik wil maar zeggen, steeds kan een kind vragen wat dat voor getuigenissen, inzettingen en rechten zijn. Dat is de vraag naar de traditie. Het ontgaat de jongen uit de schriftlezing kennelijk niet dat God kwam met zijn geboden en dat hij in allerhande inzettingen zijn wil openbaarde. En dat is nu juist het punt waarmee velen in onze dagen zitten. De Heere God wordt al maar verder weggedrongen uit onze samenleving. Ik beperk me gemakshalve tot onze Nederlandse samenleving. Zijn inzettingen worden in ons land met de voeten getreden. Dat weet u. Dat weten we samen. Menig een heeft de God van de Bijbel doodverklaard. En we kunnen alle weten dat de greep van het woord des Heeren op onze samenleving al maar losser wordt. En dat het eerbiedige buigen voor de overgeleverde schrift des Heren al maar minder wordt. En u gaat het niet aan om vanavond vanuit een zekere hoogmoedige houding wat verwijtend om ons heen te zien. Naar wat mensen vinden, wat andere mensen vinden en wat kerken leren. Ik stel u voor om de hand maar in eigen boezem te steken. Wij hebben allen het onfeilbare woord van God gekregen. En ook wij zeggen, ik hoop wij allemaal, door de schrift alleen. Maar laten we ons gewillig leiden door dat boek van Gods openbaring. Het kan zijn dat we ons wel op betrappen moeten dat wij niet eens bezig zijn met de vraag naar de traditie. We geloven het allemaal wel. We zien niet altijd even scherp de zin van allerlei tradities. Ook als uw oog op de school van de Heilige Geest geoefend werd, kan de bedoeling van bepaalde tradities u ontgaan. Er is dan ook zoveel te noemen dat ons werd overgeleverd. Sommige tradities zijn puur menselijk. Want ook in Nederland ging veel op den duur een eigen leven leiden. Dat is de traditie los van het woord. Ik noem dat traditie met een kleine letter T. En deze traditie staat zeer beslist niet op één lijn met wat de Heere ons in zijn woord overlevert. Zijn traditie, hier door mij geschreven met een hoofdletter T, torent hoog uit boven al wat van menselijke komaf is. Ik denk dat we daarover wel eens zullen zijn. Maar dan kan die vraag zo gaan klemmen. En wat moeten we nu met die kleine tradities? Moeten we nu al dat vele maar radicaal en resoluut overboord werpen? Dat staat progressief. Maar of het verstandig is? Of traditie met een kleine letter T ten eenenmale zinloos en overbodig is? Laten we wel wezen, we hoeven niet voor allerhande tradities onze hand in het vuur te steken. Moeten we maar niet doen. Maar God kan er wel door spreken. Als Calvijn over allerlei inzettingen schrijft, zegt hij: omdat deze dingen niet noodzakelijk zijn tot de zaligheid, en naar gelang van de zeden van ieder volk en iedere tijd op verschillende wijzen moeten worden toegepast, zal het passend zijn zowel gebruikelijke inzettingen te veranderen en af te schaffen als nieuwe in te stellen. Maar daarbij waarschuwt hij wel in één adem om niet al te overhaast en te ondoordacht vernieuwingen in te voeren en oude dingen weg te gooien. Hij zegt: wat schaadt of sticht, zal de liefde het beste beoordelen. Dat moesten we ons maar ter harte nemen. Onbelangrijk is de vraag naar de traditie niet. Mozes wijst op het grote belang ervan. Ouders moeten de woorden die hij spreekt doorvertellen aan hun kinderen, opdat die kinderen het weer aan hun kinderen kunnen doorgeven. Paulus herinnert Timotheus aan wat hij leerde van zijn moeder en van zijn grootmoeder. De overlevering van Gods geboden en beloften is van wezenlijk belang wanneer we onze kinderen en kleinkinderen begeleiden mogen op weg naar de volwassenheid. Besef daarom alle uw roeping, dat ze antwoord moeten krijgen op hun vragen naar de traditie. God gaf u in deze traditie een plaats. En bid dan om de wijsheid, want het is niet eenvoudig. Bid om de wijsheid om alles doorzichtig te kunnen maken. En spreek met aandacht en ontzag van zijn wonderen dag aan dag, opdat het u en ook de uwen wel gaan zal. Ik wil iets zeggen over de inhoud van de traditie. Als we proberen om die inhoud wat vulling te geven, kunnen we niet om de geschiedenis heen. Dan gaan we letten op wat er in het verleden gebeurde. Goed begrijpen, niet om dat verleden te gaan verheerlijken. Wat bogen kan op een traditie van eeuwen, soms wel van vele eeuwen, is nog daarom niet goed. Om het belang van de traditie te zien, denken we aan wat er eerder gebeurd is. En wat is er dan onnoemelijk veel aan latere geslachten overgeleverd? Veel wat mensen eerder belangrijk vonden en het overleveren waard achten. In dit Bijbelgedeelte van vanavond wordt niet al dat menselijke onderstreept. Nee, de vinger van God schrijft de geschiedenis. En die geschiedenis is vol van de machtige daden van God. Mondeling werden die daden doorverteld aanvankelijk. En later zijn die daden op schrift gesteld. En steeds met de bedoeling overleveren, doorgeven aan latere geslachten. Wanneer de vader in Deuteronomium 6 zijn zoon gaat onderwijzen, moet hij eerst spreken over de slavernij in Egypte. Dat is een hoofdstuk uit de vaderlandse geschiedenis van Israël, dat elke Israëliet kennen moet. Latere geslachten mogen nooit vergeten dat hun voorgeslacht vernederd werd en vertrapt werd. Het had er toen veel van weg, dat farao het in alle dingen voor het zeggen had. Het is een donkere nacht geweest in het volksbestaan van Israël. Maar al die duisternis werd verdreven door de trouw des Heren. En de Heere zelf nam de smaad van de beproeving weg. Zijn sterke hand leidde Israël uit het diensthuis van Egypte. En die ene daad van God heeft grote indruk gemaakt. Lees het Oude Testament. Op ontzaglijk veel plaatsen kom je dit feit tegen. Telkens moeten de mensen eraan herinnerd worden. Dit is onze God, dit heeft hij gedaan met onze vaderen. En wij dienen nog steeds een machtig God. Steeds is de hand des Heren present geweest. Daarvan kreeg men in Egypte al een indruk. Tekenen en wonderen waren daar. Wij denken aan de 10 plagen. Farao en zijn volk hebben heel veel moeten meemaken. De daden van de God van dat slavenvolk waren roemrucht. Ook na de uittocht. Ook na de doortocht door de Rode Zee. Ook na de reis door de woestijn. En u denkt toch zeker niet dat het alles vergeten mag worden. Even later zingt Asaf: wij zullen het niet verbergen voor hun kinderen. Voor het volgende geslacht, vertellende de loffelijkheden des Heren en zijn sterkten en zijn wonderen die hij gedaan heeft. Want hij heeft een getuigenis opgericht in Jacob en een wet gesteld in Israël die hij onze vaderen geboden heeft, opdat zij ze aan hun kinderen zouden bekendmaken, opdat het volgende geslacht die weten zou, de kinderen die geboren zouden worden en zouden opstaan en ze hun kinderen vertellen. God laat zijn roemrijke daden doorvertellen. En zij vormen dan de inhoud van de traditie, met een grote letter. Zij zijn het navertellen waard. Zij staan beschreven in zijn woord. En daarom is de aansporing op zijn plaats om de Bijbel te lezen dag in dag uit. Want daarin lezen we, lieve mensen, wat de Heere deed in het verleden. En daarin staan de inzettingen van God zwart op wit voor ons. Gods beloften werden opgetekend. En ze zijn van geslacht op geslacht doorgegeven. Maar laten we dan wel bedenken dat wij vanavond niet mogen doen alsof er sinds Mozes en de profeten niets meer gebeurd is. Want wij luisteren niet alleen naar het getuigenis van het Oude Testament. Er is ons wel degelijk meer toevertrouwd. We nemen niet alle inzettingen van het Oude Verbond over. Christus is immers op aarde gekomen. En het werk van Christus mogen we niet negeren. Er is een breuklijn aanwijsbaar. En het boek van het Oude Verbond wijst al op zijn komst. En de schriften van vroeger getuigden al van hem. En in de eredienst werd zinnebeeldig over hem gesproken. Maar toen hij kwam, is er iets definitief veranderd. Als de farizeeërs vragen: waarom overtreden uw discipelen de inzettingen der ouden? Want ze wassen hun handen niet als ze brood eten. Dan krijgen zij als antwoord van de zaligmaker dat juist zij Gods gebod krachteloos hebben gemaakt door hun inzettingen. In de bergrede laat de heiland duidelijk zien hoe hij tegenover de traditie staat. Telkens zegt hij: gij hebt gehoord dat tot de ouden gezegd is. En dan volgen de bekende verordeningen. Steeds weer zegt de Heere Jezus dan, maar ik zeg u. Met gezag heeft hij gesproken. Ik noem nog een voorbeeld. Paulus krijgt in de gemeenten ook te maken met inzettingen van mensen. De volgelingen van Christus worden ermee belast. En dan schrijft de apostel, indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijn afgestorven, wat wordt gij? Alsof gij in de wereld leefde met inzettingen belast, namelijk raak niet, smaak niet, roer niet aan, welke dingen alle verderven door het gebruik, ingevoerd naar de geboden en leringen der mensen, welke wel hebben een schijnrede van wijsheid, in eigenwillige godsdienst en nederigheid en in het lichaam niet te sparen, maar ze zijn niet van enige waarde, maar tot verzadiging van het vlees. Het is een voorrecht dat ouders, mensen van het onderwijs, ambtsdragers, veel van God en zijn gezalfde mogen vertellen. En het is heel bijzonder dat we ook vandaag anderen een geweldige boodschap mogen toevertrouwen. Net als in onze tekst wijzen wij anderen en ook elkaar op de grote daden van God. Want wij mogen door genade staan in de keten van de geslachten. Wij zijn verbonden met hen die ons voorgingen en met hen die na ons komen zullen, totdat de Heere Jezus wederkeert. Wij mogen, en ik hoop dat dat ook uw verwondering opwekt, wij mogen staan in een traditie die groot spreekt van de sterke arm van God. Wij mogen goed van de Heere Jezus spreken. We mogen zeggen, hij is de zaligmaker van zondaren. En zijn persoon, zijn werk, zijn de traditie die we met een hoofdletter schrijven. En in deze traditie ontvangt Christus de lof. Zijn daden, zijn lijden, zijn sterven, zijn verhoging vormen de inhoud van de christelijke traditie. En de grote daden van de Heere Jezus vertellen wij door. Dat in hem het nieuwe verloste leven aan het licht getreden is, bazuinen we uit. En wat wij anderen overleveren, als het goed is, leven wij daar zelf ook uit. Ernst maken met het beleven van deze traditie is niet verkeerd, maar zeer geboden. Omdat wij andere boodschappen, moeten wij ons ook zelf ter harte nemen. Leven we uit de traditie die God ons meedeelde? Steunen we werkelijk op zijn woorden alleen? Ook kerkgangers kunnen verblind en oppervlakkig leven. Maar dan is het nadenken over het grote goed van de traditie een stoorzender. Zie het als een bewijs van Gods goedheid, dat hij ons vanavond een halt wil toeroepen. Als hij ons vraagt wat wij hebben gedaan met de door hem geschonken middelaar, dan komt alles samen in Christus, die gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde is. Deze boodschap willen we doorgeven, opdat hij ook in ons leven gestalte krijgt. We vragen ons tenslotte af wat het doel van de traditie is. Luister naar Mozes, als hij zegt, en de Heere gebood ons te doen al deze inzettingen, om te vrezen de Heere onze God, ons voor altoos ten goede, om ons in het leven te behouden gelijk het in deze dagen is. En het zal ons gerechtigheid zijn, als wij zullen waarnemen ten doen al deze geboden voor het aangezicht van de Heere onze God, gelijk hij ons geboden heeft. Dat bedoelt God met zijn inzettingen, met al die tradities, hem vrezen. Om zijn eer draait het allemaal. En daarbij bedoelt hij ook ons welzijn. Ons leven. De Heere wil zondige mensen nog opzoeken. Ja, dat weten we wel. Maar ik vraag, raakt het u nog? We kunnen ook in de kerk op den duur ingeslapen zijn. En we kunnen blind geworden zijn voor al wat de Heere in zijn liefde deed en doet. Maar door zo'n levenswandel eren we hem niet. We moeten dus wel weten wat we doen als we zoveel gunstbewijzen negeren. Maar vanavond staat de Heere op de deur van ons hart te bonzen. Hij zegt, ik schonk in het verleden al zoveel. En ik ben daarmee doorgegaan. Tot op de dag van vandaag. Ik wil van die harde slavendienst van de zonde verlossen. En ik wil de weg wijzen naar het bevrijde leven. Ik wil stuur geven aan je leven. Opdat je mij vrezen zult. En eerbiedig erkennen zult dat ik recht ben in al mijn weg en werk. Nee, wij kunnen de wegen van God niet narekenen. Als Hij ons leidt, heeft Hij het beste met ons voor. En al die inzettingen van Hem die willen ons hechter aan Hem en aan zijn dienst verbinden. Het is heel groot, als we dat mogen beseffen. En als we in ons persoonlijke leven de daden van zijn barmhartigheid zien stralen, de Heere overtuigt al zijn kinderen ervan dat Hij met het gebod om zijn inzettingen te onderhouden hun leven en hun welzijn bedoelt. En ze vallen Mozes bij als hij zegt, en het zal ons gerechtigheid zijn als wij zullen waarnemen te doen al deze geboden. Wat is het een zegen dan, dat de Heer ons zoveel overlevert. En hierdoor leren we dat we niet geroepen zijn om ons eigen leven te leiden. We stemmen van harte toe dat de Heer wil dat we voor zijn aangezicht leven zullen. En dat Hij door zijn traditie voor houvast in ons leven zorgen wil. En dan wandelen we op de weg van zijn inzettingen. En we denken aan zijn bevelen om die te doen. Zult u ernstig bezig zijn met wat de Heere u toevertrouwde? Want met de traditie van zijn woord komt Hij vanavond in uw en in jouw leven. Hij zorgt voor een wijds perspectief. Het onderhouden van zijn geboden wordt door Hem gezegend. En dat heeft Mozes lang geleden zijn volk op het hart gebonden. Toch mag ik u niet laten gaan in mijn toespraak met een verwijzing naar wat deze middelaar van het oude verbond voor zijn volk betekende. Hoe zullen wij in praktijk brengen wat de Heere van ons vraagt? Want wij hebben toch allemaal onze gedachten over Gods inzettingen? Doen wij Gods geboden uit dankbaarheid? Altijd uit dankbaarheid? Het zal ons gerechtigheid zijn, inderdaad, als we Gods geboden waarnemen. Maar zal die gerechtigheid er ooit komen? Staat ons leven vaak niet haaks op wat de Heere ons liet overleveren? En leven wij niet al te dikwijls op gespannen voet met Gods geopenbaarde wil? En als u zegt, ik heb de grootst mogelijke eerbied voor wat de Heere ook mij wilde overleveren, dan moet ik antwoorden, en daarmee alleen, met die eerbied alleen, bent u er niet. Het zal leer en leven moeten zijn. En schieten wij niet schromelijk tekort vaak in het doen van Gods geboden? Ook vanavond wordt niet zonder reden alle aandacht samengetrokken op de Heere Jezus Christus, de middelaar van het nieuwe verbond. En Hij is het hart van de apostolische traditie. Dienaren van Christus prijzen de eeuwen door hun koning aan en in deze traditie mogen wij door genade staan. Het is een heerlijk voorrecht om zijn grootheid en zijn goedheid te mogen zien en daaruit te leven. Veel andere tradities mogen dan gerust gaan verbleken. Naast de heiland en zijn volbrachte werk is er een massa tweederangs traditie. Houd het niet krampachtig vast allemaal. Schud het ook niet zonder meer van u af. Mijn leermeester professor Van Rulle waarschuwde in zijn dagen al dat we met het badwater, zeg maar de oude vormen van de kerk, ook het kind, en hij noemde dat het heil in Christus, kunnen weggooien. Laten wij daarom alle behoedzaam onze weg gaan. En onderzoek gerust wat al die tradities ook in uw leven bedoelen. Willen ze op Christus wijzen? Willen ze zijn liefde aanprijzen? Dank dan de Heere dat deze tradities u en uw gezin werden toevertrouwd. En bid God naar veel om een hart dat naar zijn traditie uitgaat. Hij mogen ons in deze traditie die groot van hem spreekt, staande houden. En hij maakt het zo, en dat bedoel ik heel ernstig, dat die goede traditie, die zijn daden roemt, bij ons niet afbreken zal. Het is genade. Als wij ons leven overziende, zingen kunnen, ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld, hen vlijtig onderwezen. Uit al de schat van het grote wereld rond is nooit de vreugde in mijn gemoed gerezen, die ik steeds in uw getuigenissen vond, door mij betracht en anderen aangeprezen. Amen. Zo straks zal het koor voor ons gaan zingen, Psalm 43, en God in de hoge alleen zij eer. Maar eerst willen we met elkaar de psalm zingen waarmee ik deze overdenking besloot. Psalm 119, het zevende vers. Den Butter zal nu tot ons spreken gaan, maar eerst willen we samen nog twee versen uit Psalm 119 zingen. Het 45ste en het 47ste. O Heer, uw woord bestaat in eeuwigheid, daar het hemelheer zich schikt naar uw bevelen. En vers 47, ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. 119, 45 en 47.
Beste vrienden, je kon echt niet zeggen dat er geen godsdienst meer was. En dat er geen bepaalde vormen van vroomheid meer waren. Er werden monumentale kerkgebouwen gebouwd en er werden geen kosten en geen moeite gespaard om die kerkgebouwen te verfraaien. Er werden grote geldelijke offers gebracht. Mensen hadden er best wat voor over, voor de zielenrust van zichzelf en voor de zielenrust van hun na, van hun familieleden die overleden waren. En als de kerk het vroeg, dan werden er inderdaad ook offers gebracht en dan gaf men soms van zijn armoede toch hele bedragen aan de kerk. Je kon echt niet zeggen dat er geen inzettingen waren die gehouden werden, dat er geen eerbied meer was. Je kon echt niet zeggen dat er geen boodschap meer gebracht werd. En toch had de duivel het bijna voor elkaar. Want één ding was zo langer hoe meer gaan ontbreken. Eén ding was zo langer hoe meer tot zwijgen gebracht. En dat was het woord van God. Er werd nog wel wat gezegd. De kerk had een boodschap. Maar dat was niet meer de boodschap, de onverkorte boodschap van het evangelie van de enige eeuwige majesteit. De duivel had kans gezien om dat woord letterlijk en figuurlijk aan de ketting te leggen. De duivel had kans gezien om de kerkleiders zo te verblinden dat ze een gebod gegeven hadden dat de Bijbel niet meer in de handen van de gewone kerkmensen mocht komen. De duivel had het zover gekregen dat de kerk bepaald had dat je een speciale toestemming moest krijgen om de Bijbel te mogen raadplegen. En als het woord van God tot zwijgen komt, dan komt de ruimte volop en voluit voor allerlei dwaalleer, voor allerlei menselijke vondsten en menselijke ideeën. En dan wordt het werk van de Heilige Geest geblokkeerd. En dan is de vroomheid geen vroomheid meer die God behagen kan. En de offers zijn geen offers waarin God behagen heeft. En de monumentale kerkgebouwen zijn geen tempels meer waar de heiligen God waarlijk loven. De duivel heeft ook zijn zwakke momenten. De duivel heeft ook zijn ogenblikken dat hij niet waakzaam is. Of anders gezegd, het is de geest van God die toch dwars door alles heen de momenten kiest waarop hij het werk van de boze gaat ondergraven en verbreken. Want God zorgt toch voor zijn kerk. En het welbehagen des Heren zal toch door de hand van de koning der kerk gelukkiglijk voortgaan. Luther kwam in het klooster terecht. U kent de geschiedenis wel, ik hoef dat allemaal niet te releveren, hoe dat gegaan is, maar Luther kwam tenslotte in het klooster terecht. Hij werd monnik. Hij zocht vrede voor zijn ziel en hij zocht dat zoals de kerk hem daarin adviseerde, langs de weg van het zich terugtrekken uit de wereld, langs de weg van de ascese, langs de weg van het loslaten van allerlei levensverbanden, om zich zo te concentreren op het heil van zijn arme ziel. En ondanks alle inspanningen bleef hij toch in de greep van zijn twijfels. En zakte hij steeds dieper weg in zijn eigen onmacht. Om ook maar iets toe te brengen aan zijn eigen zaligheid. De geestelijke raadsman von Staupitz raadde hem aan en gaf hem tegelijkertijd daarvoor ook toestemming om de Bijbel te gaan bestuderen. En gaf hem tegelijkertijd ook de opdracht om datgene wat hij in de Bijbel bestudeerd had ook te gaan doseren. Het bestierf Luther bijna toen hij die opdracht kreeg. En toen hij eraan dacht dat dit zijn werk zou moeten zijn. En dat was het moment waarop de duivel niet alert was. Of anders gezegd, dat was het moment dat de Heilige Geest de reformatie ging beginnen. Want waardoor is de kerkhervorming eigenlijk ontstaan? Door de herontdekking van het woord. En toen Luther met dat woord in aanraking kwam en toen dat woord antwoord ging geven op zijn zielenvragen. En ik zal u weer niet alle details gaan vertellen, maar daar speelde Romeinen 1 een belangrijke rol in. Toen het woord antwoord ging geven op Luthers innerlijke vragen en toen hij vanuit het woord antwoord kreeg op de vraag hoe een mens weer verzoend wordt met God. Hoe hij vergeving van zonde ontvangt. Hoe hij bekleed kan worden met een gerechtigheid die hem in staat stelt om voor God te verschijnen en voor God te kunnen bestaan. Toen was de band gelegd tussen Luther en het woord, tussen het woord en Luther. En toen heeft hij in de kracht van de geest met het woord het aangedurfd en het ook aangekund om tegen de hele kerk op te tornen. En tegen al de machten van dat ontzaglijke instituut van Rome. De waarheid van het woord te propageren. Je kunt je indenken dat door de kracht van dat woord in zijn eigen leven Luther een ander mens geworden is. En door wat hij zelf ondervonden heeft, wat de ontdekkingen zijn geweest die hij heeft gemaakt, dat Luther ook in staat geweest is om te midden van alles wat op hem aankwam en op hem aanviel, aan dat evangelie van de enige eeuwige majesteit vast te houden. Dat zijn ook uitdrukkingen van hem. Zo heeft hij het een keer gezegd, zo heeft hij het een keer geschreven. Tegenover de gezegden van kerkvaders, mensen, engelen en duivelen poneer ik niet het oude gebruik, niet de menigte der mensen, maar het woord, het evangelie van de eeuwige, enige majesteit. Hier sta ik. Hier zit ik, hier blijf ik, hier roem ik, hier triomfeer ik, hier belach ik papisten, thomisten en alle poorten der hel. Gods woord boven alles. Deze goddelijke majesteit ondersteunt mij, zodat ik me er niet om bekommer over 1000 Augustinussen, 1000 Cyprianussen, 1000 kerken tegenover mij staan. God kan niet dwalen, noch bedriegen. En u weet, dat was de kracht. Dat was de kracht van Luther, van de reformator. Toen hij in 1519 dat godsdienstgesprek in Leipzig had met de bekwame dokter Johan Eck, heeft Luther deze Johan Eck teruggedrongen op de stelling: Gods woord staat boven alle woorden van mensen. En dat heeft hij toen in dat gesprek aangetoond. Dat wie vasthoudt dat alleen de kerk de Bijbel mag uitleggen, en dat was toen zo, en dat is actueel, want vandaag de dag gaan we in eenzelfde richting. Ik kom daar zo meteen nog even op terug. Luther toonde in dat gesprek in 1519 al aan, en het is leerzaam voor vandaag de dag ook nog, dat wie vasthoudt dat alleen de kerk de Bijbel mag uitleggen, de zin van de schrift buiten het woord zoekt. De sleutel tot het verstaan van de schrift ligt niet buiten de schrift. Die ligt in de schrift. Gods woord, zei Luther, is onvergelijkelijk hoger dan de kerk. Immers, de kerk is door het woord geschapen, niet andersom. En omdat de kerk door het woord geschapen is, daarom kan de kerk niet over het woord oordelen. En daarom kan de kerk niet over het woord beslissen. En daarom kan de kerk niet over het woord heersen. Niemand brengt toch zijn eigen vader voort. Niemand is toch degene die zijn schepper in het aanzijn roept. En daarom geen gelovig christen mag tot iets anders gedwongen worden op gronden die buiten de Heilige Schrift liggen. En zo heeft Luther het geleerd meer en meer. Hij moest wel, en de Geest gaf het, om op het woord te vertrouwen. En dat heeft hem ertoe gebracht om in een van zijn preken te zeggen, de ziel kan alles ontberen behalve het woord van God. En zonder het woord van God is hij nergens mee te helpen. Maar als hij het woord heeft, dan heeft hij meer niet nodig. Dan heeft de ziel aan het woord genoeg. En u kent Luthers positie op de Rijksdag in Worms. Een paar jaar later, 1521, moest voor de keizer verschijnen. En al de hoge prelaten van de kerk en al de hoogwaardigheidsbekleders uit het Heilige Roomse Rijk van Duitsland. En gevraagd of Luther wilde herroepen wat hij in zijn boeken geschreven had. Heeft hij eerst onderscheid gemaakt tussen de verschillende boeken die hij geschreven had. En hij trok de conclusie dat hij niet behoefde te herroepen. Maar, zo zei hij, ik ben een mens en geen God. En daarom kan ik mijn boeken niet anders beschermen dan zoals mijn Heere Jezus Christus zelf zijn leer beschermd heeft. Toen hij door Annas, de hoge priester, over zijn leer ondervraagd werd en van diens knecht een slag in zijn aangezicht kreeg, zei hij, doch indien ik kwalijk gesproken heb, getuig van het kwade. Wanneer de Heere zelf, hij die wist dat hij niet feilen kon, toch niet weigerde een getuigenis tegen zijn leer te horen, zelfs van de laagste knecht, hoeveel te meer moet ik die dwalen kan vragen en wachten of iemand tegen mijn leer getuigen wil. Luther kreeg toen nog een keer de kans om te herroepen. Met name datgene te herroepen wat hij in een van zijn geschriften geschreven had tegen het concilie van Constans, waar Johannes Hus veroordeeld is. Maar hij zei, daar zijn genadige keizerlijke majesteit een eenvoudig antwoord verlangt, zal ik een antwoord geven dat niemand aanvalt en dat niemand kwetst. En wel dit. Tenzij ik door het getuigenis van de schrift of door duidelijke bewijsgronden overwonnen worden, want ik geloof nog de paus, nog de concilies alleen, daar het duidelijk is dat deze meermalen hebben gedwaald en zichzelf hebben tegengesproken, daar ik door schriftplaatsen die ik heb aangevoerd in mijn geweten door Gods woord gebonden ben, kan en wil ik niets herroepen, omdat het bezwaarlijk, ongeraden en gevaarlijk is tegen het geweten te handelen. God helpe mij. Amen. En een poosje later in de brief aan de keurvorsten van Duitsland schreef hij, daar mijn boeken door de klare getuigenis van het woord van God ondersteund worden, scheen het mij niet recht, nog juist ze te herroepen en daarmee Gods woord te verloochenen. Daar mijn geweten gebonden is door de heilige schriften waarop mijn boeken gebaseerd zijn, kan ik onmogelijk herroepen als ik niet uit de schriften beter onderricht word. Nou, daar lag het geheim. En zo is het gebeurd. En zo heeft God bewezen dat zijn woord levend en krachtig is. En dat dat woord lange tijd tot zwijgen gebracht. Lange tijd onder het stof gelegen. Toch vanwege de innerlijke kracht en vanwege de majesteit van de God die dat woord gegeven heeft. En vanwege de onstuitbare werking van de Heilige Geest. Dat dat woord toch de kluisters verbrak. En dat dat woord met gezag weer klonk. En zo is het gebeurd dat er gepreekt werd zoals er eeuwenlang niet gepreekt was. Zo is het gebeurd dat dat woord onderzocht werd zoals het eeuwenlang niet onderzocht was. Zo is het gebeurd dat dat woord werken ging, krachtig, onwederstandelijk werking ging. En er kwam een heilige ijver om dat woord te bestuderen. En er kwam een heilige drang om dat woord te verkondigen. En er kwam een hartelijke begeerte om met dat woord over dat woord te spreken. En elkaar met dat woord te bouwen en te sterken. Het was niet meer het woord waar de kerk over heerste. Maar het was het woord dat zelf ging regeren. En als dat gebeurt, dan gebeuren er wonderen. Dan doet dat woord kracht. Dan komt de reformatie. Of wilt u het op een andere manier onder woorden gebracht hebben, dan komt er een revival, een reveille, een opwekking. Dat is niet tegen te houden, zelfs niet door de duivel. Maar o wee, als dat woord weer dezelfde weg moet gaan zoals dat in de middeleeuwen het geval is. Dat dat woord weer onder de beheersing komt van de kerk. Of dat dat woord weer onder de beheersing komt van de theologen. Of dat dat woord weer beheerst gaat worden door de experts. Zodat de kerkmensen weer opnieuw afhankelijk gemaakt worden. En er niets van begrijpen kunnen. Tenzij de experts het ze duidelijk maken. En dat is vandaag aan de gang. We zullen niet op dezelfde manier weer onder de macht van de kerk terechtkomen, zodat de kerk tirannie kan gaan uitoefenen over de zielen. Zo zal het wel niet meer gaan, denk ik. Dat is een verouderd systeem, waar de duivel op een gegeven ogenblik wel afstand van genomen heeft. Maar hij is vindingrijk genoeg om soortgelijke middelen uit te denken en uit te proberen en in praktijk te brengen. En vandaag de dag met de nieuwe, met de moderne hermeneutiek komen wij precies weer uit, praktisch gesproken, waar de kerk in de middeleeuwen zat. Je hebt toch de uitleg nodig van degene die het weten. Je kunt toch de Bijbel niet nemen zoals hij zich aan ons presenteert. Dan ga je er toch een verkeerde kant mee uit. De een deze kant, de ander die kant uit. Je moet je gewonnen geven aan de adviezen van hen die het weten. Die ervoor gestudeerd hebben. Die er een bepaald diploma voor gekregen hebben. En van hen ben je afhankelijk. De sleutel ligt weer buiten het woord. Althans, dat wordt gepropageerd. En we zullen met behulp van buitenbijbelse bronnen, en we zullen met behulp van wetenschap, en we zullen met behulp van schriftkritiek, en we zullen met behulp van de archeologie, en alles wordt hoog opgehemeld, de kennis en de kunde van de theologen, we zullen met de hulp van al die instrumenten pas in staat zijn om te beginnen een stukje van de waarheid te verstaan. En het klinkt o zo bescheiden. Maar we durven straks niet meer te zeggen wat de apostel Paulus zei. Wij weten. Omdat God het ons heeft geopenbaard. Als we vandaag kerk van de reformatie willen zijn, dan zullen we dat op dezelfde manier moeten zijn waarop Luther het durfde zijn. Das Wort zullen ze steen lassen. En het woord van God staat boven alle woorden van mensen. En we zullen het met dat woord, dat levendmakende, dat eeuwig blijvende, dat evangelie van de enige eeuwige majesteit opnieuw moeten wagen. Hoe? Dan denk ik dat de weg van Luther ook leerzaam is. Hij had het nooit gekund daar op de Rijksdag in Worms. En hij had het nooit gekund daar in Leipzig in dat godsdienstgesprek met dokter Johan Eck. Als hij het niet eerst door de kracht van de Heilige Geest in zijn eigen ziel ondervonden had. En als hij door de kracht van de Heilige Geest bij het verstaan van dat woord uit de Romeinenbrief niet eerst zelf binnengegaan was, zoals hij het uitdrukt, door de poorten in het paradijs. Toen hij ontdekte dat de gerechtigheid Gods in het evangelie geopenbaard was. uit geloof tot geloof. En dat de gerechtigheid Gods niet alleen maar de zondaar verdoemt en schuldig stelt voor Gods aangezicht, maar dat die gerechtigheid Gods, diezelfde die in Christus alles gevonden heeft, waardoor aan het recht van God beantwoord wordt, nu ook een vrijsprekende en een kwijtscheldende gerechtigheid is. En met die geestelijke ondervinding, waardoor zijn ziel gered werd en waardoor hij zelf de kracht, de levendmakende kracht van dat woord had leren kennen, kon hij staan. En al waren er dan in Worms net zoveel duivels als pannen op de daken, zo heeft hij het immers gezegd, dan zal ik er nog heen gaan. Al raden zijn vrienden het af. En al zeiden zijn vrienden, Luther, doe het niet, want de keizer breekt zijn woord. Hij is niet voor, dat zal niet voor de eerste keer wezen. Je kunt er niet op aan. Ga niet, Luther, ga niet. Al waren er net zoveel duivels als pannen op de daken, dan ga ik nog. Want het gaat om Gods zaak. En het gaat om Gods woord. Wel, die geloofskracht. En we hebben het gezien. In de geschiedenis komt dat meer openbaar. Degenen die door dat woord gegrepen zijn. Ze hebben in de kracht van dat woord en door de kracht van de Heilige Geest. Zijn ze in staat geweest om zelfs folteringen te verduren. Brandstapels te beklimmen. En de liederen te zingen tot Gods eer. Totdat de rook hun stem verstikte met het woord. Dat woord wat een lamp voor de voet en een licht op het pad is. Dat woord waarvan de dichter zingt. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Dat woord waar wij van gaan zingen. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Met dat woord. En anders kan het niet, moet het ook vandaag gebeuren. Ook in de verwarring en in de verbijstering en in de wanhoop waar we soms in terecht dreigen te komen als wij op de ontwikkelingen zien in de maatschappij en in de kerk. Met dat woord zal het ook gaan, zal het ook gaan totdat Christus wederkomt. Amen. We gaan zingen op Psalm 89, het zevende vers. Daar zal eerst een voorspel zijn en onder het voorspel wordt uw gaven gevraagd voor de kerkbouw in Tongeren. koor gaat nu nogmaals zingen. Allereerst, nu is de dag ten einde. En daarna Luthers avondgebed. Ik wil sluiten met een enkel woord van dank aan het adres van de hervormde gemeente van Sommelsdijk voor het afstaan van het kerkgebouw. Een woord van dank ook voor het koor, Susum Corda, en haar dirigent. Een woord van dank voor de organisten en aan het adres van de koster. En nu gaan we samen de Heere danken. Wij danken u, barmhartig God, dat we vanavond een ogenblik mochten stilstaan bij gebeurtenissen uit de geschiedenis, die toch ook maar niet zo los, zonder enig verband van uw bestuur en van uw regering hebben plaatsgevonden. Integendeel, wij geloven dat gij de geschiedenis, zeker die van uw kerk, leidt. We geloven dat gij, Heere Jezus Christus, en zo staat het ook in de schriften, de boekrol uit de hand van uw Vader hebt genomen en dat gij de zeven zegels bezig zijt te verbreken, opdat zo het raadsplan, het eeuwig Godsplan voor de gang van de wereld en voor de gang van de kerk in deze wereld wordt uitgevoerd. En als we dat geloven, dan mogen we ook geloven dat u er was toen in 1517 de kerkhervorming begon. Dat u er was toen Luther het woord ontdekte en dat u er was toen Luther het woord verstond. En toen dat een kracht Gods tot zaligheid in zijn leven werd en toen hij door die kracht van dat woord ook gedreven werd om dat te verkondigen wat gij wilt laten verkondigen. Hij moest tegen de stroom oproeien. Hij had alles tegen. Er kwam ook heel wat tegen op. Zijn leven werd bedreigd, zijn vrijheid werd bedreigd. En de duivel heeft wat gemobiliseerd aan krachten om dat werk van u tegen te staan. En toen het begonnen was om het toch nog in de kiem te smoren, de duivel heeft wat gedaan om, toen het om zich heen greep en toen die plant inderdaad begon te groeien, om hem toch nog uit te roeien. En de duivel heeft wat geprobeerd om dat woord tot zwijgen te brengen, door de Bijbels te laten verbranden en door de belijders te laten verbranden en door een valse leer te laten verkondigen. En de duivel is niet moe, want hij doet het op een andere manier, altijd weer en steeds maar door, ook vandaag. Maar uw woord, o Heere, bestaat in eeuwigheid. En daar danken wij u voor. Voor het eeuwige woord, voor het evangelie van de enige eeuwige majesteit. En dat krijgt de duivel nooit weg. En dat krijgt hij er nooit onder. En dat stopt hij nooit onder de grond. En dat brengt hij nooit tot zwijgen. We danken u ervoor, Heere, dat u een woord gegeven hebt waarvan gezegd mag worden, waarvan gezelf zegt dat het levend en krachtig is en dat het scherp snijdender is dan enig tweesnijdend scherp zwaard. Dat het een vuur is, dat het een moker is, dat het een licht is, dat het een zaad der wedergeboorte is, dat het de spijs voor de ziel is. En al die kwaliteiten hebt u in dat ene woord gestopt. En u haalt al die kwaliteiten er van tijd tot tijd ook uit. En nu zullen wij het zo ook moeten leren kennen in ons leven, Heren. We kunnen al die dingen ervan zeggen en we kunnen al die dingen die gezegd worden ook nog een keer toestemmen. En we kunnen het herkennen en we kunnen het aanwijzen in de geschiedenis, toen en daar en zo en op die wijze. Maar nu ons eigen hart, o God, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Als ik uw reden gevonden heb, heb ik die reden opgeborgen. Als ik uw woord gevonden heb, heb ik het opgegeten. Heere, die persoonlijke verbinding aan dat woord, dat toe-eigenen, dat hartelijk geloven, dat buigen onder dat woord, dat door het woord tot de zaligheid gebracht worden. Laat niemand van ons, Heere, daar buiten staan. En wie er nog buiten staat en wie er nog een vreemdeling van is, trek hem, trek haar. Of dat een oude of een jong mens is, of dat dat een kerkmens is, of dat dat een wereldsmens is, Of dat we vroom zijn, naar de buitenkant gerekend, of dat we wat minder vroom zijn. Trek ons, Heere, door de kracht van dat levende woord. En breng ons aan uw voeten, Heere Jezus. En doe gij het ons in deze tijd beleven, dat dat woord nog niets aan kracht heeft ingeboet om van een dode zondaar een levend christen te maken, om daarvan een dienaar van de zonde een gewillige volgeling van de Heere Jezus te maken, om van een mensenkind verloren in schuld, kind van Adam, zoals hij bij zijn geboorte is, een kind van God te maken, die hier in beginsel en straks in volmaaktheid zijn schepper en zijn zaligmaker, de drie-enige God, mag loven en prijzen. En Heere, houdt u ons maar dicht bij dat woord ook in de verwarring van de tijden. En laat dat woord ook in alle kerkelijke perikelen en kerkelijke problematiek en in al die dingen die vragen oproepen en waarbij we soms de weg niet meer weten en waarbij we het antwoord schuldig moeten blijven, omdat de dingen zo ingewikkeld en zo gecompliceerd lijken te gaan worden en omdat de machten van het ongeloof zich zo aandringen en opdringen dat we inderdaad wel eens het gevoel hebben dat we een verdwijnende minderheid zijn die aan de marge van de samenleving nog een ogenblikje mogen meedoen om er straks overheen geduwd te worden. Heren, maar houd ons dicht bij dat woord, want zolang dat woord er is en zolang dat woord een kompas voor ons mag zijn en zolang dat woord nog kracht gaat doen, kunnen er nog gans andere tijden gaan aanbreken en kan de duisternis van de 20e eeuw net zo doorlicht worden als de duisternis van de 16e eeuw, zodat het licht opnieuw gaat schijnen. Heren, en wat zou u weerhouden om opnieuw een reformatie te geven? Als u dat in uw almacht wil doen, dan staat u niets in de weg, zelfs het ongeloof niet. Zelfs de macht van een afgevallen kerk niet. Dan staat u niets in de weg, Heren, als het u behaagt om ons ook in deze tijd, in dit tijdsbestek, op de kanteling van de eeuwen, een revival te geven. Heren, dan zal het er zijn. En dan zal niets, ook de duivel, het niet kunnen weerhouden. We bidden u erom. Laat dat inderdaad de verzuchting van onze ziel en het verlangen in onze kerken mag wezen. Sta op, o God, en wil van verder leiden ons klein getal door van u, door uw macht, bevrijden. Heere, gedenk ons. Om Jezus wil. Amen. We zingen de twee coupletten van het Lutherlied op de achterkant van uw programma.